Een hele goede morgen allemaal. Mag allemaal heel hartelijk welkom heten in deze dienst. De derde kerstdienst op een rij. En we hopen voor morgen mogen we zo elkaar weer ontmoeten. En ook een hartelijke groet aan de bandluisteraars die door middel van de band de dienst met ons meebeleven. Voordat we de dienst gaan beginnen wil ik u eerst een ogenblik geven voor stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Er worden u voorbeden gevraagd voor onze oudere broeders en zusters, onze alleenstaande onder ons en ook de zieken. En onze zieke, ja u weet, onze zuster Joke Jurjansen, ook gebed voor haar. Onze broeder Klaas Veensta, onze broeder Anne Ellen. En zoals u gisteren al gehoord heeft, is de operatie van Nelly Veensta heel goed verlopen. En ook bij Els Baks is ook alles goed gegaan. Maar blijft u alsjeblieft opdragen in uw gebed. En de overige zieken, kijkt u even als u naar buiten gaat, straks op het bord bij de uitgang. Donderdagavond om 8 uur is onze gemeentebidstond en daar werd u hartelijk voor uitgenodigd. Dan is er vrijdag, is het oude jaar, en dan komen we om 7 uur bij elkaar voor de oudejaarsdienst. Een goed moment om terug te denken aan het afgelopen jaar en in dankbaarheid. En dat we ook weer naar een nieuw jaar gaan en altijd een goed gebruik om dat met een oudejaarsdienst te doen. En om 7 uur. Oudejaarsavond. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Peter van Wijngaard. Ook hartelijk welkom, Peter. Dan hebben we volgende week zondag 2 januari gaat bij ons voor onze broeder Peter Vaas. En dan gaan we nu fijn zingen. Ik wens u een hele gezegende dienst. Onder leiding van Marga.
Goedemorgen allemaal. We beginnen eigenlijk altijd met de kinderliedjes. Maar zoals u ziet, zijn alle kinderen er niet? Die zitten al achter in de kinderkerk, want die gaan een film kijken. Dus en anders was het qua tijd een beetje anders. Maar als u zich nog kind voelt, mag u even goed gewoon lekker meezingen. Beginnen met goed nieuws.
Thank you.
graag verder gaan met het nummer Jezus zegt dat Hij. De verleden keer hebben we het al bij El gezien dat ze mooi de lantaarn mee had. Het is heel duidelijk dat we onze lichtjes aan mogen steken en een lichtje mogen zijn op deze wereld. Ik vond het ook heel mooi dat ik donderdag in de stad liep en de fakkeloptocht zag. En dat vind ik dan zo mooi en zo warm dat de mensen toch de straten erin gaan om het te laten horen. Het goede nieuws waarvan we net gezongen hebben. Jezus zegt dat Hij. We noemen het dan kinderliedjes, maar de kinderliedjes zitten ook vol met mooie tekst. We gaan door. Komt alle tezamen. 4:52 uit de kerstbundel.
Thank you.
met lied 489 uit Opwekking. Wij willen u ontmoeten. En toen dacht ik eigenlijk een beetje aan, dat ik het lied uitkoos, aan de herders die geroepen zijn. Die daar op die kerstnacht echt bij de Heer Jezus zijn geweest. Dat ze hem daar ontmoet hebben. Ik dacht aan de drie koningen die hem wierook, goud en mirre hebben gebracht. En toen dacht ik eigenlijk, ja, dat zou toch iets fantastisch zijn geweest als we er allemaal bij hadden kunnen zijn. Maar ja, dat zijn we niet geweest. Maar de Heere God zegt wel, ook in dit lied, wij willen u ontmoeten. We hoeven niet speciaal op die nacht daar te geweest te zijn. We mogen elke dag naar de Heer Jezus gaan. We mogen hem elke dag ontmoeten. Heer, wij willen u ontmoeten. 489. Komen we bij het volgende nummer. Dit is Mary's Boy Child. Wat ik ook een heel mooi nummer vind. En toen we het gingen oefenen met de zangleiding 2 weken terug. Toen kwam ik er eigenlijk achter dat het best wel een heel lastig nummer is om te zingen. Maar we gaan het gewoon met z'n allen proberen. Long time ago in Bethlehem. Ging best leuk. Midden in de winternacht. Het volgende nummer. Verrassing, want ik had hier 4 coupletten staan en we gingen van 1 naar 4. Ik denk, oh. Even kijken. Dan gaan we naar het volgende, het ergste kinderke. Want uiteindelijk vierden we natuurlijk met kerst dat onze Heer Jezus naar de aarde is gekomen. En we zingen van het kleine, lieve babytje die gekomen is. Gewoon in een stal, voor ons allemaal. Er is een kinderke. Wil ik graag zingen De Rivier, 642 uit Opwekking. Thank you. u hem maar mag ontmoeten vandaag. Amen.
Ik denk, ik ga niet onelegant naar boven en naar beneden. Want dat wordt liggen. U kunt gaan zitten, dank u wel, u kunt gaan zitten. The choir is dismissed. Oké, heerlijk om u vanmorgen te ontmoeten in deze dienst. In deze dienst die we houden in één naam. En de naam waar het vandaag om gaat is de naam waar u al 2 keer eerder voor bent opgekomen. Dus wat dat gaat sluit ik mij aan bij de vorige sprekers, denk ik. En dat is de naam van Jezus. Er is maar 1 naam onder de hemel gegeven, leert de Bijbel, waardoor we behouden kunnen worden. En dat is de naam van Jezus. En dat is waarom we kerstfeest vieren over de naam van Jezus. Kerstfeest is eigenlijk die overture, dat begin van dat laatste moment wat God al zoveel eeuwen van tevoren heeft aangekondigd. En toen ik mij vanmorgen, of tenminste mij aan het voorbereiden was op vanmorgen, denk ik, ja, waar gaan we over spreken? En daar bid je voor. Daar zoek je een weg in. En ik denk, ja, gaan we nog een keer over het kerstevangelie spreken? Daar hebben ze vast al iets over gehoord. En zo niet, dan hebben we het vandaag helemaal doorgezongen. Alle aspecten van het kerstevangelie zijn vanmorgen allemaal doorgezongen. Ik denk, ben ik daar even blij mee? Want ik wil namelijk vandaag met u over kerst gaan denken. En eigenlijk 1 aspect daar eens uitlichten. Waar ik zelf altijd heel erg van onder de indruk raak. Als ik denk over kerst. En ik wil vandaag als kernwoord in mijn prediking gaan gebruiken het woord verbazing. Want als je over kerst gaat nadenken, dan raak je verbaasd. De Bijbel spreekt heel vaak over verbazing, het woord verwondering. Maar ik denk, ja, dat is een woord wat we in onze taal niet zoveel gebruiken. Het woord verbazing is een woord wat veel dichterbij ontstaat. En daarom heb ik eigenlijk voor mijn preek vanmorgen verbazing er maar boven geschreven. Want als u gaat kijken naar het kerstevangelie, en dat is gewoon heerlijk op je in laat werken, en alle romantiek die we eromheen hebben er even uithaalt, dan denk je, het is wel een heel bijzonder verhaal. Een verhaal waar je, en ik zal het niet voordoen, want mijn moeder heeft mij zo niet opgevoed, maar een verhaal waar je af en toe met de mond naar open staat te kijken, van hé, dit is geregisseerd. Hier zit een heel groot plan achter. Want neem ik gewoon eens mee door de Bijbel heen. Laten we eens beginnen bij de start. De start was bij Zacharias. Ik weet niet of u ooit een engel hebt gezien. Hij zag er een en hij was perplexed. Hij was perplexed en hij zag er ook niet zomaar een. Hij zag een aartsengel. Nou, bij de engelen, en als u zich daar een beetje in verdiept hebt, ik niet zo heel erg veel, maar iets over gelezen, dan is daar een bepaalde gradatie. En de aartsengelen, dat zijn de toppers. Dat zijn de mannen die bovenaan staan. En die kwam. Een aartsengel. Het is dezelfde engel waarvan de Bijbel ook leert dat hij vocht met Satan voor 20 dagen om het lichaam van Mozes. Het is heel interessant om daar eens naar te gaan kijken, dat eens in te lezen. En die geweldige engel die dicht bij God stonden, die met God spraken, die kwam daarbij Zacharias. Terwijl hij aan het werk was. Sorry, ik zou het niet doen. Mond viel open. En daar staat hij dan. En dan heb je een wonderbaarlijke boodschap. Zacharias, hij was een oude man. En wat was de boodschap? Je gaat vader worden. Een jonge vader zou die gaan worden. Een oude, jonge vader zou die gaan worden. Neem u mee verder door de Bijbel heen. Maria, het is vast al genoemd. Die het huis aan het schoonmaken is, zegt het verhaal in de romantiek. En dan bezig is. En ook een ontmoeting met een engel heeft. Ook haar zal de mond opengevallen zijn. Wat gebeurt hier? Wat heb ik hier? En dan een hele bijzondere boodschap. Ze zal zwanger worden. En iets wat wij dan tegenwoordig met echografie graag willen weten, is het een jongen of een meisje, dat hoort zij direct dat. Gaat een jongen worden? Nou, ik denk er ook weinig lol aan. Maar ze hoort direct dat er een zoon geboren gaat worden. Nou, dan is een van de leuke dingen als je vader of moeder wordt, je mag hem een naam geven. Nou, dat staat er ook niet in. Dat was ook al geregeld. Maar de verbazing was er wel van, oké, wat gaat hier gebeuren? En het mooie van kerst en het waardevolle van kerst is inderdaad die hele romantiek eruit te halen. En soms een wat rauwe film zien als de Nativity Story, die gewoon de dingen eens even in zijn tijd plaatst. En dan zie je daar een grietje van een jaar of 15, 16, niet getrouwd, en die krijgt zo'n boodschap, je gaat zwanger worden. Man, hoe moest dat allemaal? Ze was nog niet getrouwd. Ze deden niet aan seks voor het huwelijk. Dat wilden ze niet, ze wilden rein het huwelijk in. En dan komt de engel daarbij en die zegt, je gaat moeder worden. Je gaat zwanger worden. Omdat de Heilige Geest je gaat bezoeken. Het wonder van God. De God die het leven geeft. Die sprak, zegt de Bijbel, en het was er. Man, hoe moest dat allemaal komen? Hoe moest dat allemaal gebeuren? Neem je mee naar Jozef. Zo'n bijzondere rol speelt in dat hele verhaal. Als je dat doordenkt. Hè, wij schilderen Jozef altijd als een oudere man. Waar hij dat aan te danken heeft, weten we niet helemaal. Maar hij wordt altijd als een oudere man aangeschreven. Nou, volgens mij was hij dat helemaal niet. Ze zijn misschien een jaar of 20 geweest en niet veel ouder zal die zijn. Die dan hoort dat Maria zwanger is. En dan denkt, weet je wat, ik neem de smaad op mij, ik vertrek wel. Man, wat een liefde voor een vrouw. Wat een liefde voor een vrouw. En als hij dan gaat, dat hij die droom heeft en de Heere tot zijn hart spreekt. Jozef, stop. Ho. Even stilzetten. En God legt hem uit wat er gaat gebeuren. Man, wat een verhaal. Wat een verbazing. En dan gaan ze onderweg. En dan komen ze in Bethlehem. En dan wordt de kraamvisite georganiseerd. De herders leren we laren in het veld. Het was niet in de winter, want er staat heel duidelijk dat de stal was de plek waar de winters in de winter de dieren waren. Dus het was echt niet in de winter dat Jezus geboren werd. Maar ja, de pauze van vroeger moesten wat met kerst. Nou, dan maar in het feest van het licht, dan gaan wij dan met elkaar kerst vieren. En die herders die waren daar in het veld. En die zaten daar, een beetje te soezen denk ik, een beetje knikkenbollen, om de wacht te houden. En in één keer staat daar weer zo'n engel. Man, die mannen die waren echt wel wat gewerkt. Waren ruwe bolsters. Er waren ruige mannen, die herders. Het slagvolk wat je in een steedje niet tegenkwam. Dat was het werk wat eigenlijk door niemand gedaan werd. Dat was het herderswerk. En ze zijn daar dan. En ze krijgen daar die engel die zegt. We verkondigen je een grote boodschap. Want hij is geboren. Wat zal die engel daar vaak op geoefend hebben? Hij is geboren. Dat was een key line, daar ging het om. Hij is geboren. En daar in één keer dan al dat licht. Ik denk dat die mannen zich de rambam zijn geschrokken wat daar allemaal gebeurde. En daar dat stemmenkoor, de zeggende, ere zij God. Wauw. Helemaal stil. En dan onderweg gaan. En wat wel de verbazing groot geweest dat ze in die stal komen en dat het inderdaad zo was als de engel had gezegd. Dat kindje wat er was, liggende in een kribbe, gewikkeld in doeken. Wauw. En daarna verloop van tijd komen daar dan de wijzen, de koningen. Nou, het waren magiërs. Laten we ze niet meer eer geven, maar ze hadden wel goed gekeken in de sterren. Ze hadden wel gezien, jongens, dit is hier wat apart. Ze waren vakmannen wat dat aangaat. En ze hadden gezien dat er was wat gebeurd is. Ze waren onderweg gegaan. En daar vonden ze de koning. Met mierook, met mirre en goud. De dingen die Jozef en Maria nodig hadden om te kunnen vluchten naar Egypte. Want daar was het voor nodig en God voorzag al vooraf dat er weer ook mirre en goud was. Zodat ze konden leven, dat er geld was om te overleven. En dat ze inderdaad de vlucht konden maken naar Egypte. Kerst is voor mij eigenlijk veel meer het feest van de verbazing. Het verhaal van de verbazing over wat God kan doen. Want God kan alles. God kan niet veel of God kan niet heel veel. Maar God gaat voor de meest overtreffende trap. God kan alles. Weet u, ik ben dit jaar onder de indruk geraakt van Johannes. En waar Johannes mee begint. En hij begint met die woorden. God sprak en het was er. Ik vind dat zo mooi. God sprak en het was er. God ging niet eerst knutselen. God ging niet eerst experimenteren. Nou, eens even kijken. Nee, is niet helemaal wat ik zoek. Nee, ik doe het even anders. Nee, de Bijbel leert. God sprak en het was er. En het was meteen goed. Niet eerst een proefballonnetje of even in het klein, een testcase. Nee, God sprak en het was er. Weet u, en die God is de God die nog steeds voor u of met u zo graag een relatie wil hebben. Want dat is natuurlijk waar God naartoe wilde. God wilde weer in contact kunnen komen met zijn schepping. En daar hadden we kerst voor nodig. De Heer Jezus, hij kwam om te sterven. Al zo'n bijzondere uitspraak. Jezus, hij kwam om te sterven. Hij ging doen dat wat de Vader van hem had gevraagd. Of dat wat ze met elkaar hadden besloten in hun wijsheid. God had gezegd, ik wil de aarde gaan maken. En God had zijn plan uitgelegd. Misschien heb ik u dat wel eens verteld, mijn eigen beeld erbij. Dat ze daar als het ware een vergadering in de hemel hebben waarin God de presentatie doet van het plan aarde. Dat hij een schepping wil gaan maken. En dat hij wil houden van en wil gehouden worden van. Dat er een liefdesrelatie wil hebben met een schepping. Die hem wil dienen omdat hij een machtig God is, een liefdevolle God. En God heeft daar ook het risico in bekeken. Want God wilde gehouden worden vanuit een eigen vrije wil. En God wist dat daar het risico lag en dat daar het ook fout zou gaan. Want God weet alles, God weet de dingen. Wij snappen dat niet. Maar het is wel zo, God weet de dingen. En dat de Zoon nou zegt, maar als dat gaat gebeuren, dan wil ik gaan komen om het te gaan herstellen. Dat was de bijdrage van Jezus in die vergadering. En dat de geest daarna zegt, oké, dan gaat Jezus. En als Jezus terugkomt in de hemel om plaats te bereiden voor, dan ga ik. En dan ga ik als communicator, als verbindingslijn tussen God en zijn schepping functioneren. Om die schepping te inspireren, te motiveren, te sturen, te leiden, te begeleiden. Opdat ze zullen ervaren wie God werkelijk is. En weet u, dan is daar verbazing. En ik was er zo mee bezig met verbazing, met verwondering. Ik ben eens gaan zoeken in mijn Bijbel wat je daarover kunt vinden. En ik kwam onder meer uit bij Habakkuk, Habakkuk 1 vers 5. Waar staat dat God iets wil gaan doen waarover het volk zich zou gaan verbazen. Nou, dat volk ging zich verbazen. Want dat was namelijk in de tijd van de laatste koningen. En dat ging helemaal niet goed in het volk. En ze gingen dingen meemaken, ze zouden meegaan maken dat de wereldmacht Egypte in elkaar zou klappen. Ze zouden meemaken dat ze zouden weggevoerd, dat ze een vazaalstaat zouden gaan worden. Ze zouden meemaken de opkomst van de Chaldeeën. Ze zouden verwonderd staan. En toch had ik daar voor mezelf geen klik mee. Ik denk, nee, dat is niet wat ik zoek. En toen bracht de Heer mij die bekende woorden in gedachten van Jeremia. Jeremia 33 vers 3 en daar staat... Zoek het maar eens op. Jeremia 33 vers 3. Hele bekende woorden. Hele bekende woorden. Als u ze leest, dan kent u ze. Weet ik zeker. Jeremia 33 vers 3. We zullen niet een lange schriftlezing doen, we doen gewoon vers 1, 2 en 3. Ja, hebt u het gevonden? Hebt u al snel gelezen? Herkent u ze? Heel bekend. Jeremia 33 en we gaan met elkaar lezen vanaf vers 1. Toen kwam het woord des Heren ten tweede male tot Jeremia, terwijl hij nog in de gevangenhof opgesloten was. Zo zegt de Heer die dat doet, de Heere die dat formeert, om het in vervulling te doen gaan, wiens naam Heere is. Roep tot mij en ik zal u antwoorden en uw grote ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Roep mij toch aan en ik zal u voortaan, zegt het lied, grote en machtige dingen doen zien waarvan gij niet weet. En ik denk, ja, dat is de Heere die hoort bij het verhaal van kerst. De God van de verwondering, de God van de verbazing. En weet u, ik vond dat zo mooi toen ik dat zo las en dat in mijn gedachten opkwam. Ik denk, dit is geweldig, want dit is namelijk een verbazing die gaat komen door een actie die wij kunnen doen. Want er zit namelijk een taak in het gedeelte wat ik met u heb gelezen. Het is niet iets van, ik ga u grote en machtige dingen doen zien waarvan gij niet weet. Nee, er staat wat voor. Er staat namelijk voor, roep mij toch aan. En ik vond dat zo mooi. Ik vond dat zo ontzettend rijk. Weet u, God is niet een God die gaat zeggen van nou, ik ga zitten en we zien het wel. Nee, God is een God van actie en wil graag zijn schepping daarbij betrekken. Hij nodigt u uit om in actie te gaan komen. En als u voor zeker het komende jaar, er werd even aan gereflecteerd, 2011 staat voor de deur, doe maar open, kan niet naar binnen, anders is ook zo koud buiten. Maar als u voor 2011 een verwachting wil hebben en een verbazing mee wil gaan maken met wat God kan doen in uw leven, in jouw leven, dan heb ik voor vandaag de missie klaarstaan voor je. De opdracht voor dit komende jaar is: roep mij aan. En dat is zo rijk. Roep mij aan. Nou, en we kunnen dat allemaal. Want iedereen die kan praten, kan meedoen met roep mij aan. En mensen die niet kunnen spreken, kunnen in hun gedachten heel goed praten. Roep mij aan. En dat vond ik wel ontzettend mooi, ontzettend rijk. En ik werd daardoor geraakt door dat roep mij aan. Want als je dan eens gaat zoeken naar roep mij aan, dan zie je dat dat roepen een houding is van Gods mannen. Er waren heel veel die riepen. De bekendste, denk ik, die ik tegenkwam in de psalmen was David. Als u bijvoorbeeld leest Psalm 4, vers 2, roep. En daar schrijft David: antwoord mij, en die mij is David, als ik roep. God die mij recht doet, geef mij ruimte als ik belaagd word. Wees genadig, hoor mijn gebed. Machtige, hoe lang maakt u het mij nog te schande? Is de schijn uw lief, de leugen uw leidraad? De Heer schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is. De Heer luistert als ik tot hem roep. Dat was als David ervaren had. Dat God luisterde als hij ging roepen. En als we verder gaan, Psalm 87, vers 3. Wees mij genadig, Heer. Heel de dag roep ik tot u. Ah, dat is interessant. Dus niet alleen in je stille tijd, even een paar minuten. Heel de dag roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, gaat Psalm 87 verder. Naar u verlang ik, Heer. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik u aan. Want u geeft mij antwoord. Roep mij aan. En de Bijbel gaat verder. De Bijbel noemt het ook in Psalm 147, waarbij een beeldspraak gebruikt wordt. Het beeld van de jonge raven, de jonge vogels. Nou, als er een partij goed kan roepen de hele dag, zijn dat jonge vogels. Die schreeuwen de hele dag door. We moeten eten, we moeten eten, we moeten eten. En als ze namelijk niet meer schreeuwen, dan stoppen hun ouders met eten zoeken. Is het einde verhaal voor de jonge raven. Dus die blijven de hele dag roepen. En als je dan over dat roepen dan wat gaat nadenken, dan komen daar een aantal hele mooie goddelijke principes in tevoorschijn. Op de eerste plaats, als je gaat roepen, betekent dat je een beperking hebt. Er is iets wat je niet kan. David, lees je heel duidelijk, er moest iets gebeuren wat David niet zelf kon regelen. Anders had hij het zelf wel gedaan. David zal ook net als kleine kinderen horen bij de categorie zelf doen. Alles zelf doen. En dan we dan een puinhoop wordt, dat zien we dan weer, maar zelf doen. Nou, als je gaat roepen, dan zit je al in de fase, zelf doen wordt hem niet. Ik red het niet. En weet je, soms moet je dat erkennen. Ook ik moet dat erkennen. En wanneer erken ik dat? Als mijn auto bijvoorbeeld een lekke band heeft. Dan ga ik ook roepen. Dan roep ik niet tot de Heere, zo eerlijk zal ik met u zijn. Dan roep ik tot de ANWB. En dan bel ik de ANWB en dan zeg ik: ANWB, willen jullie mij komen helpen om de band te vervangen? Want als papa dat zelf gaat doen, denk ik dat de chaos groter wordt dan alleen de band. Wilt u niet zo lachen? Dat vind ik pijnlijk. Ik leg mijn hart hier voor u open en u lacht om mij. Dat vind ik niet lief. Broer, oudste, ik vind graag dat u de gemeente daar even onderhoudt. Hè? Anders bel ik u voortaan, dan moet u komen. Als u het wel kunt. Dan ga je roepen, dan ga je hulp zoeken. Dan ga je op zoek naar hulp. En vervolgens zit maar één in dat kleine grapje wat ik had, wat mij natuurlijk wel heel erg pijn doet. Daar zit ook de tweede les. Want je gaat roepen tot iemand die kan helpen. Als ik weer met diezelfde auto zit en altijd bij mij op zondagavond heb ik lekke banden. Ik weet niet hoe dat kan, maar dat is altijd bij mij. 11 uur zie ik, oh jee, bandlek. Morgen moet je vroeg weg. Hoe lossen we dit op? Dan ga ik echt niet naar onze dochter van 8 en zeg ik tegen Meike, kan jij papa helpen om de band te vervangen? Meike zal altijd ja zeggen. Die gaat altijd helpen. Maar ik weet nu, dat wordt niet een succes. Ik zal mijn echtgenote ook niet vragen. Ik zal Joukje ook niet vragen, wil je die band van mij vervangen? Die had zich er misschien wel mee gered. Was wel handiger dan ik ben. Maar die ga ik ook niet vragen. Nee, ik ga iemand uitzoeken die kan helpen. Die dat wel kan, die daar instrumentarium voor heeft, die daar handigheid in heeft, die daar kennis van heeft. En ik denk dat is precies hetzelfde als het gaat om de goddelijke zaken, dingen die betrekking hebben op je leven. Dan moet je ook gaan bij de maker van het leven. Daar ga je naartoe en de maker van het leven is nog steeds God. God geeft het leven. En als het leven is en dan elke keer als ik weer zo'n kleine hummel zie, Dan denk ik, Heer, wat bent u toch ontzettend groot. Als mensen proberen we het leven te maken, nou, het zal ons nooit lukken. God geeft het leven. Het leven komt bij God vandaan. Dus je gaat je roepen tot de machtige. En weet je, die machtige die heeft zulke mooie namen. God heeft zoveel mooie namen. Bijvoorbeeld El Elohim, hij die alle kracht heeft. Of El Shaddai, de almachtige. Of El Elyon, de hoogverheven God boven wie er niemand is. God is alles. God is de grootste. Punt. Er is niks groter dan God. Of El Olam, de eeuwige God. Hij die geen begin en geen einde heeft. Niet te lang over nadenken, want je loopt helemaal vast. God heeft geen begin en geen einde. Afgelopen vrijdagavond waren we bij onze broeders en zusters van het leger, want die hebben bij ons in de stad een kinderkerstnachtdienst. En onze meiden vinden dat het einde naar de musical van het leger in de Harmonie in de Schouwburg. En daar spraken we met de buurman. Onze buurman was daar ook samen met zijn echtgenote, want zijn echtgenote is onderwijzeres. En een aantal van de kinderen deden mee in het stuk, dus juf ging kijken. En dat was een gesprek met de buurman. En dan wordt er ook gesproken over het grote, het machtige. God is zoveel groter dan wij kunnen bedenken. Je zult gewoon moeten gaan accepteren dat God het begin is. Dat valt niet te bewijzen. Daar zijn we niet bij geweest. Het is gewoon zo. Punt. En dat kun je ook niet beargumenteren. Dat moet je gaan geloven. Net zo goed als je gaat geloven dat er een knal was. Er is ook niemand bij geweest. Je moet gewoon gaan geloven dat God het begin is. Dat hij alles gemaakt heeft. Hij is die eeuwige. En dan terug naar die tekst. Roep mij toch aan. Toen dacht ik van ja, hoe zit het met ons roepen? Hoe roepen we? Als we nou voor 2011 de tekst houden, roep mij toch aan. En dat God zijn belofte geeft en ik zal je machtige dingen laten zien. Hoe is het met ons roepen gesteld? En als je dan de onderzoeken leest, waarbij we zeggen dat roepen is een vorm van bidden. Hè, bezig zijn met de dingen van God. Dat kan doordat je netjes je handen gevouwen hebt en je ogen dicht, maar dat kan ook door de dag heen. Dan is onderzoek wel heel erg hard. Want als je gaat kijken naar onderzoek over bidden, dan leert de praktijk dat ons bidden niet zo heel erg lang duurt. Echt serieus gericht bidden, dat doen we niet zo lang op een dag. Onderwijszoek wijst dat gewoon uit. En als ik in mijn eigen leven kijk, dan hoor ik ook bij de doelgroep van dat onderzoek. Oh. Onze prediker. Oh, die bidt niet zo lang. Oh. Nee. Weet je hoe dat komt? Dan heb ik 's morgens vroeg mijn stille tijd. Daarvoor sta ik eerder op. Oh, dat doet hij wel goed, de prediker. En dan ga ik mijn Bijbel lezen. En dat vind ik ontzettend fijn. Ik mag heel graag in die Bijbel zitten lezen. Om gewoon de mooie stukken eruit te lezen. We moesten voor kerst het verhaal van Rut lezen. Dat zat net voordat we kerst gingen lezen. Misschien hebt u dat ook wel gedaan met Leidraad als u dat volgt. Moesten we Rut lezen, 4 dagen. Ik denk, dat is jammer, nou alweer uit. Had bij mij al wat langer mogen duren, zo'n mooi verhaal. En dan lees ik mijn Bijbel en heb ik mijn Bijbel gelezen en de verklaringen wat doorgenomen en dan gaan we bidden. Bijbel dicht, boekje dicht en dan ga ik bidden. Heren, wilt u deze dag voor ons zorgen? Oh ja, en ik moet deze dag dit en dit ook nog even doen. Oh nee, maar ik was aan het bidden. Dus weer terug naar mijn momenten van gebed. En dan bid ik mijn volgende blokje en dan gaan mijn gedachten al lang weer alle kanten op. Ik moet dit nog, ik moet dat nog, hier moet ik nog mee bezig. Dat ben ik dus gisteren echt vergeten. Problems. Opschrijven, anders ben ik het helemaal kwijt. En dan gaan we stille tijd. Helemaal op in de rook. Het enthousiasme is aanwezig, maar de uitvoering is niet voldoende. Tenminste in mijn beleving. Ik had dat toch zo graag anders gezien. Gelukkig ziet God het hart altijd aan. En door de dag heen kun je bidden tot God. En vragen, Heer, wilt u doen? En daarom is het heerlijk als prediker om onderweg te zijn. Want dan kun je heerlijk in je auto nog een uurtje zitten. Een uurtje bidden, een uurtje zingen, een uurtje luisteren. Gewoon heerlijk even eruit zijn. Maar ik denk dat het zo belangrijk voor ons is. Dat we tijd nemen om God te zoeken. Om bij God te zijn. Weet u, als de Bijbel spreekt over het roepen door jonge raven. Ik noemde het zo net al. Dan bedoelt de Bijbel echt dat die jonge raven die roepen de hele dag. Want als ze dat niet doen, dan gaan ze dood. Dan houden die ouders op met het zoeken van eten. De enige trigger waarom die ouders steeds zoeken is het geschreeuw van die kinderen. Zodra die kinderen hun mond houden, hun snavel houden, om het in vogeltermen te houden, Dan houden die ouders op met zoeken. Nou, en als er niet meer gezocht wordt, komt er geen eten. En als je geen eten hebt, dan is het voorbij. Dan ga je dood. En dat is het voorbeeld wat de Bijbel gebruikt. Om ons te laten zien hoe dat roepen van ons moet hoe dat in elkaar moet zijn. En daarom is het ook zo geweldig mooi om te kijken in Gods woord wat er kan gebeuren als je gaat roepen. Nou, de Bijbel staat er bomvol mee. Met dingen van mensen die gingen roepen. Wat dacht u van Hanna? Ik noem er maar een paar hoor. Hanna bad de Heer om een kind. En je kunt zeggen van de oude Eli wat je wil. Maar hij vertrouwde op de Heer en hij durfde namens de Heer te spreken. En hij zegt tegen haar, volgend jaar is er een kind. Hij deed het wel. En de Heer voorzag. En de kleine Samuel werd geboren. De Samuel werd groot en werd een van de grote richters die het volk ooit heeft gehad. Denkt u met mij aan Elia. Al zo mooi. Elia, die contact had met koning Agab. Een beetje gespannen relatie tussen die twee. En die bij Agab zegt, we houden op met de regen. Het is nu voorbij. En Agab lacht hem uit. Maar Elia krijgt gelijk. 3,5 jaar geen regen. Een geweldige ontknoping daar op die berg. Daar op de Karmel helemaal met het vuur uit de hemel. Enorme manifestatie van de kracht van God. En Elia zegt, het gaat ook weer regenen. En de regen kwam. Hij ging in geloof. Wat dacht u van Paulus en Silas? Ze maakten God groot in de gevangenis. En dat is een geweldige evangelisatiecampagne. Ze zaten daar met hun ruggen kapot. Ze hadden eerst de stokslagen gekregen en werden toen in de gevangenis gezet. Zonder dat ze naar de eerste hulp mochten. Ze werden er zo in gepoot. Nou, op een plek die echt niet erg kosher was. En ze gingen God groot maken. Er kwam een aardbeving en er kwamen zielen tot Jezus. Het grootste wonder wat je mee kan maken. Wat dacht u aan Jezus zelf? Jezus bij Lazarus. Ik moest dat ook laatst lezen. Ik denk, dat is een kort gebed geweest wat Jezus uitsprak om Lazarus terug te roepen. Dan kan je bijna op twee handen tellen wat de Heer Jezus sprak. Maar God verleende kracht. En Lazarus kwam terug uit de dood op de 4e dag. Een beetje, was een beetje bekend met de Joodse overlevering. Als het gaat om mensen die sterven. De Joden zeggen dat de eerste 3 dagen blijft een ziel nog bij een lichaam. En dat maakt juist die 4e dag zo bijzonder. Dat is een overlevering. En dan naar de 4e dag gaat de ziel het lichaam echt verlaten. En gaat hij naar de hemel. Dus voor de Joden was Lazarus echt dood. Het was al de 4e dag. En God riep hem terug en Jezus riep hem terug op de 4e dag. Bijzonder verhaal. En wat dacht u aan Jezus zelf? Als hij in de tuin van Gethsemane is, daar echt intensief bidt. Heel intensief bidt, tot bloedend toe leert de Bijbel. Dat God hem kracht geeft om de dagen die gaan volgen door te gaan. Nou, dan heb je kracht nodig om door te gaan de weg die Jezus moet gaan. Daarom, als we gaan bidden, als wij gaan roepen, dan mogen we geloven dat God wonderen gaat doen. Maar het is best wel lastig om te bidden en om te roepen. Nou, ik wil je 2 dingen meegeven die je kunnen helpen als je gaat roepen of gaat bidden tot God. Op de eerste plaats, wat je kan helpen, is dat je gaat denken wat God voor jou in het verleden heeft gedaan. Verleden is zo belangrijk. Ze zeggen wel eens dat als je de toekomst wil weten wat er gaat gebeuren, moet je de geschiedenis gaan kennen. En ik denk voor ons als kinderen van God is, als we willen weten over Gods trouw in de toekomst, moeten we de geschiedenis, wat we met God hebben ervaren, hebben meegemaakt, op het netvlies houden. Daarom is een soort van triologie bijhouden van je eigen leven, is nog niet eens zo gek. Om gewoon op te schrijven wat God allemaal voor u en voor jou heeft gedaan. De Kronieken schrijft daar wat over. Als je leest 1 Kronieken 16 vanaf vers 8. Loof de Heer, roept zijn naam aan. Maakt onder de volken zijn daden bekend. Psalm zingt hem. Gewaagd van al zijn wonderen. Dat woord hebben we vandaag eerder voorbij zien komen. Beroemt u in zijn heilige naam. Het hart van wie de Heer zoeken verheugen zich. Vraagt de Heer zijn sterkte. Zoekt zijn aangesticht bestendig voor altijd. Gedenkt aan de wonderen die hij heeft gedaan. Zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Oftewel, denk aan wat God voor u heeft gedaan. Dat is misschien heel erg aardig om dat in deze dagen voor het afgelopen jaar eens te doen. Om te zeggen, Heer, u hebt toen voor mij gezorgd. U hebt toen voor mij gezorgd. En daar kunnen best hele diepe dalen bij zitten. Echt hele diepe dalen. Maar was Gods trouw en zorg daar niet in de diepe dalen? De dingen gebeuren in het leven. Waarom? Je ne sais pas exactement. Ik weet het niet. Maar ze gebeuren. Maar betekent dat dan niet dat Gods trouw daar niet meer is? Dat Gods aanwezigheid er dan niet meer is? Het zijn toch de moeilijke tijden in ons leven die ons rijk maken. Of je het nou wilt, wendt of keert. Wanneer leren we het meeste? Als we in moeilijkheden zitten. Dat is een wetmatigheid, lijkt het wel. Als je met mensen praat over moeilijke tijden in hun leven. En dan eigenlijk de meest gekke vraag kunt bedenken die je maar kunt denken. Zo van, zou je dit nog een keer mee willen maken? Dan zeggen ze rustig ja. Of, ik had het niet willen missen. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Maar waarom is het bijzonder? Omdat je in die tijden de hand van God gaat ervaren. En dat is het mooiste wat ons gebeuren kan. Dat we merken dat God voor ons zorgt. Dat Hij er elke dag weer is. En dat Hij met ons mee wil gaan. Iets wat je ook kan helpen bij je bidden en bij je roepen tot God, is dat je gaat denken aan Gods belofte voor de toekomst. Nou, we hebben gelezen over Jeremia, ik ben daar verder niet op ingegaan, maar Jeremia zat in de put. En hij wist niet meer hoe het komt. En God bemoedigt hem daar, dat als hij daar in die gevangenhof zit, met bijzondere woorden. Vanaf, als je dan verder leest in Jeremia 33, in vers 7, dan zegt God tegen Jeremia, ik ga een keer brengen in het lot van Juda en Israël en hen opbouwen als wel eer. Oftewel, de moeilijke tijden, er zou een eind aan gaan komen. Als je leest verder in vers 8, dan zie je, ik zal hen reinigen, en dat is het volk van God, dat is zijn eigen volk, het volk Israël. Ik zal het volk Israël reinigen van al hun ongerechtigheden. Al hun ongerechtigheden. God belooft dat Jeruzalem weer een stad zal worden van aanzien. En God kondigt in de verzen 14 en 15 de geboorte van Jezus aan. Dat de verlosser zou gaan komen. Dus als je gaat bidden en je niet weet wat je moet bidden, dank God voor wat hij heeft gedaan. En vertrouw God voor de belofte die hij geeft. En er is altijd één lastig stukje als je het hebt over roep mij toch aan. En ik zal u voortaan grote en machtige dingen doen zien waarvan gij niet weet. Er komen mensen wel eens bij me en zeggen, Peter, ik roep wel, maar er gebeurt niks. Ja, dat kan. Heel, ook weer zoiets, wat moeit je daarmee? Maar ik denk dat het wel goed is om ook vanaf deze plek daar eens wat over te zeggen. We roepen tot de Heere, maar er gebeurt niks. Hoe kan dat nou? Nou, op de eerste plaats, God is God. God staat boven alles. God is autonoom. God kan doen wat hij wil. En God is nooit, maar ook nooit één keer verantwoordingsschuldig aan zijn schepping. Wij zijn het schepsel en hij is de schepper. En de schepper staat boven zijn schepsel. Dat is het eerste. Op de tweede plaats zegt de Bijbel een aantal dingen over het niet verhoren. We hebben met elkaar gelezen op Psalm 4 een aantal versen. En het vierde vers zegt iets heel raaks. De Heer schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is. De Heer luistert als ik tot hem roep. Oké, we moeten roepen, maar er zijn ook een aantal andere dingen waar we aan moeten werken. En dat is de trouw. Wat is onze getrouwheid aan God? En dat is een hele harde. Want aan wie zijn we trouw? We zijn vaak trouw aan onszelf. En ik geloof dat daar echt voor ons als mensen een groot probleem zit. Dat we trouw zijn, niet aan God. Weet u, het is bij mij op de troon van mijn hart, en ik ben daar heel eerlijk in, soms een enorm stuivertje wisselen. Wie daar zit. In theorie heb, geloof ik, hoort God daar altijd te zitten. Maar af en toe denk ik dat ik het zelf wel eens moet doen. En dan neem ik de troon even over. Met als gevolg enige puinhopen in mijn leven. En dan ben ik wel gelukkig weer zo wijs en God enorm dankbaar dat hij daar weer wil gaan zitten en de puinhopen begint op te lossen. Maar de trouw aan God, dat is iets waar wij zo hard, knetterhard aan moeten werken. Want we zijn van nature daar niet toe gewend. We willen het zelf zo graag doen. We zouden zo graag een tweezits troon willen hebben. Dat leek ons het einde. De Heere erop en wij ernaast. Dan hadden we het samen gedaan, maar zo werkt het niet. God wil op de troon van ons hart zetten. En God wil dat we hem trouw zijn. En waarom wil God nou zo stomme graag dat we God trouw zijn? Omdat hij ons wil behoeden en bewaren voor de puinhopen. Dat is waarom God trouw wil, dat we trouw zijn. Laten we nou heel eerlijk zijn, dat boek wat God ons geeft, daar zitten de lessen in voor je leven. En als je die gaat doen in je leven, dan zul je een fijn leven hebben. Wanneer komen de puinhopen in ons leven tevoorschijn? Op het moment dat we niet doen wat God van ons vraagt. Dan begint het... Nou ja, het woord zal ik voor me houden. Maar u weet, klinkt als de donder. Maar dan begint de ellende. Als we ons niet houden aan het woord van God. Als we aan relaties beginnen zoals God zegt dat we het niet moeten doen. Dan begint het. Als we onze houding naar de mensen anders is dan wat God ons leert. God leert ons dat we de naaste moeten liefhebben als onszelf. Het gemieter in ons leven komt zo vaak voor omdat we Gods woord niet houden en het zelf gaan regelen en het zelf gaan doen. Het is gewoon waar. En wat is God dan goed, genadig en almachtig dat hij wil komen de puinhoop in ons leven op te ruimen. Sommige dingen kunnen niet hersteld worden. Die zijn gewoon echt zo kapot. Maar God vergeeft altijd alle zonden. Ik zeg wel eens, God vergeeft alle zonden, maar op de blaren moet je soms blijven zitten. Maar God vergeeft het. Maar soms kunnen we dingen doen die ze gewoon niet te herstellen meer zijn. En daarom zegt God, je moet trouw zijn aan mij. Waarom? Omdat ik je een fijn leven wil geven. God heeft zijn boek niet gegeven als regeltjes. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zo niet. Nee, God zegt, ik wil je een fijn leven geven. En het fijne leven wat God ons aanbiedt is zo anders dan wat de wereld om ons heen laat zien. Met alle glamour, alle glitter, alle bling bling, alle opgeflufte. En kent u dat woord, opgefluft? Als u naar die fijne bladen kijkt met fijn kerstmis. Waar iedereen mooi in wit aan tafel zit. Met een wit tafelkleed. Nou, ik vind het knap. Dan zie ik ook nog kinderen helemaal in het wit. Dan denk ik, of die kinderen zijn niet echt, of die krijgen niks te eten. Maar ik weet dat als wij vanmiddag deel 2 van het kerstdiner gaan hebben, dat die tafel aan het einde van de rit echt niet meer wit is. Allemaal opgefluft, opgedirkt. Als het maar mooi lijkt. Het moet heel wat lijken. Maar het is zo weinig. Zo weinig stelt het voor. Wat is het geweldig. Na deze schat een nieuwe schat. Nee, daar word je blij van. Dat is wat de wereld ons leert. We slaan met iedereen maar om. Doe maar. Nee, daar word je echt niet blij van. Je wordt blij van als je iemand in je leven mag ontmoeten. Waar je je leven echt mee kan delen. Waar je van hart tot hart mee spreken kan. Waarin je gewoon kunt delen. Dat zijn de waarden van het leven. Al dat opgeflufte, dat opgedirkte om ons heen. Het is allemaal zo leeg. Zo niks. God zegt, de waarde zit in de relaties. Daar zit het leven in. Het hebben van echte relaties. Wat is het dan fijn als je gezegend bent met een levenspartner. Waar je leven mee mag delen. Is het toch geweldig als er zoiets is? Dat je mensen om je heen hebt die van je houden. Ook al moet je misschien alleen door het leven gaan. Wat is het dan fijn dat er mensen zijn die om je heen zijn. Dat je dan toch de trouw van God mag zien. Ik hoor dat zo vaak van mijn moeder. U weet, mijn vader is al 9 jaar geleden is die overleden. En mijn moeder moet alleen door het leven gaan. Nou, daar kies je niet voor. Laten we dat maar even voorop stellen. En ze haakt daar nog steeds mee. Ze is even 9 jaar verder. En ze haakt er nog steeds mee. Maar ze ziet de trouw van God wel. Ze zegt, ik heb mensen om me heen gekregen waar ik mijn leven mee kan delen. Waar ik in mag kijken, waar ik mag van leren, waar ik aan kan leren. En dat is de trouw van God. En dat zijn de dingen die het leven waardevol maken. Dat je mag merken dat God voor je zorgt. En daarom zegt God ook, ik wil dat je trouw bent. Waarom denkt u dat God door Samuel zegt tegen zijn volk, ik heb liever je gehoorzaamheid dan je slachtoffers. En dan zeggen wij als Nederlander, dat is ook goedkoper. Ja. Maar God wil gehoorzaamheid. En waarom wil die gehoorzaamheid? Dan ga ik ook stoppen hoor. Want staat het zat op de band, kun je nog vaak genoeg horen. Opdat u een fijn leven zult hebben. Dat is wat God met uw leven wil. Een fijn leven. Oké, we hadden het over, er gebeurt niks. Nou, eerste, God is autonoom. God staat boven alles. Op de tweede plaats... Wij moeten trouw zijn, gehoorzaam zijn. Derde, heel bijzonder. Ik neem u mee de Bijbel in Hebreeën hoofdstuk 11. Nou, u kent allemaal Hebreeën hoofdstuk 11. Dat is het hoofdstuk van de geloofshelden. Dat God al die grote mannen doet. En een hele grote groep aanspreekt, verder niet benoemd. En dan heb je daar dat 39ste vers. Heel bijzonder, heel bijzonder. Ook deze allen, en dat zijn al die geloofshelden, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Hé, dat is bijzonder. Dat is apart. Er wordt je iets beloofd, maar je krijgt het niet. Hé, wat moet je daar nou mee? Heere, u belooft het, maar ik heb het niet gekregen. Nee, want wat staat erbij? Omdat God iets beters met ons voor had. Even meenemen naar een praktijkvoorbeeld. Ik spreek regelmatig met ouders. Of regelmatig, ik ken een of andere pastorale meneer, dat ben ik niet. Maar dat ik met oude mensen spreek die familieleden hebben, die vrienden hebben, die niet geloven. Kinderen hebben. Als je kinderen hebt die Jezus niet volgen, heb je een permanente gebedslast. Dan heb je permanent vasten voor bijna en een permanent bidden daarvoor. En regelmatig maak ik mee dat, ook als ik met deze mensen sterf, soms in het laatst van hun leven, dat ze toch geloven dat hun kinderen gaan komen. Dat er een belofte is geweest, dat de Heer tot hun hart heeft gesproken, op wat voor manier dan ook. Maar ze geloven. Maar er is een hele grote groep die het niet meemaakt. Die ouders die gaan heen, die gaan in tot het koninkrijk van onze heren. Die wisselen van tent, om het in de Bijbelse typologieën te houden. Maar ze hebben het niet meegemaakt. En later zien we dan in de tijd dat deze kinderen gaan komen. En ik denk ook in de Bijbel is er genoeg beloofd dat mensen echt niet gezien hebben. Maar het is wel gebeurd. Als wij niks zien, betekent het niet dat er niks gebeurt of niks gaat gebeuren. Het is onze beperktheid dat we die twee altijd bij elkaar willen hebben. Nu gezegd, dan gedaan. Agenda er even bij. Nou, wanneer staat het op de planning? Ach, dan heb ik nog wel een gaatje. Douw het daar even tussen. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Dus de belofte die God geeft, wil niet per definitie betekenen dat gaat gebeuren. Een van de dingen in mijn eigen voorleven. We hebben een gemeente, dat is een hele kleine gemeente. En op een gegeven moment was daar een profetie door een broeder. En ik geloof in Godspraak met mijn hele hart. En die profetie was dat zaaltje zou vullen. Nou, we zijn vol verwachting wat er gaat gebeuren. We geloven dat God het gaat doen, maar tot op de dag van vandaag is het niet. En de broeder die het uitsprak, die leeft niet meer. Want dat was mijn eigen vader. Maar we geloven nog steeds. En als we in die gemeente komen, ik mag daar zelf ook af en toe het woord komen brengen, dan hebben we het er nog over. En dan zien we de stoelen staan en we geloven met elkaar dat God het wonder gaat doen. Hoe? Weet ik niet. Echt niet. Maar ik geloof erin. Ik geloof erin dat God het wil gaan doen. En misschien is er ook profetie over uw eigen leven. Blijf erin geloven dat God zijn woord gaat houden. Oké, okay, ander puntje over als er bid en ik gebeurt er niets. Dat heeft te maken met ons verwachtingspatroon. Oh, dat is zo'n lastige. Dat is zo'n hele lastige. Wij willen wel, maar we willen het op onze eigen manier. En zo werkt het niet bij onze Heren. Onze Heren werkt anders. Hij werkt anders. Misschien kent u de schrijver Max Lucado. Ja, die kennen wij. Nooit van gehoord. Kent u de boeken van de Nerflanders? Dat van die poppenspeler. En die poppenspeler die heeft een heel poppenvolk gemaakt. En Max Lucado gebruikt dat voorbeeld van de poppenmaker en de poppen om geestelijke principes uit te leggen. Ontzettend mooi, heel waardevol, heel rijk. En als u dat niet kent, moet u daar zeker eens op gaan googlen. Want het is ontzettend leuk. Even internet op, even googlen, u weet wel. En hij schrijft daar iets over het verwachtingspatroon. En het verhaal is, er was eens een man die durfde God vragen te stellen. En hij stelde God de volgende vragen. Verbrand de struik zoals u deed voor Mozes en ik zal u volgen. Laat de muren vallen zoals u deed voor Jozua en ik zal vechten. Laat de storm zwijgen op het meer van Galilea en ik zal luisteren. En dus de man zat bij een struik, zat in de buurt van een muur en zat dicht bij de zee en wachtte tot God ging spreken. God hoorde de man en gaf antwoord. Hij stuurde brand, niet voor een struik. Maar voor een kerk. Hij doorbrak een muur niet van steen, maar van zonde. Hij stilde een storm niet die van een zee, maar van een ziel. En God wachtte op de man totdat hij zou reageren. En God wachtte. Maar omdat de man keek naar de struiken en niet naar de harten, keek naar de muren en niet naar het leven, keek naar de zeeën en niet naar de zielen, trok hij de conclusie dat God niets gedaan had. Ten slotte keek de man naar God op en vroeg, bent u uw macht kwijt? Waarop God tegen de man zei, ben jij blind geworden? Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken die je volkomen onbekend zijn. Weet u, ik wil afsluiten met een klein getuigenis uit mijn eigen leven van de afgelopen week. Als je het hebt over verbazing. Weet u, ik ben ondernemer. En het spelletje wat een ondernemer speelt is dat hij meer geld moet binnenhalen dat hij gaat uitgeven. Heel simpel, daarom heb ik dat vak ook gekozen. Ik denk, daar hoef je niet zoveel voor te weten. Dat is simpel. We gaan gewoon omzet draaien en we gaan wat uitgeven. Aan het einde van de rit moet ik meer omzet hebben gemaakt dan kosten heb gemaakt. En af en toe heb je jaren. Ja, dan gaat het spelletje niet helemaal goed. Dan geef je meer uit dan dat je binnen hebt gekregen. En dit jaar hadden we zo'n jaar. Het eerste halfjaar was slecht. Was gewoon slecht. Allemaal indirecte uren, dat betekent dat ik allemaal uren moet maken die ik niet in rekening van een klant kan brengen. Nou, dat is niet goed in het spelletje. Dat komt echt niet goed. Het tweede halfjaar trok enorm bij. Waren we heel blij mee. En dan komt december eraan en dan zijn we voorbij de 15e. En mijn echtgenote doet de boekhouding van ons bedrijf. En die had de boeken klaar. Die zei, je moet maar eens even gaan kijken. Zij heeft er een hekel aan om naar te kijken, die cijfers, dat mag ik doen. Ze doet wel de boekhouding, maar de cijfers mag ik beoordelen. Ik drukte op de knop en ik had natuurlijk in mijn hoofd al een beetje zitten rekenen. Ik denk, nou, ik weet het niet. En volgens mij zat ik net op die streep. En ik deed de cijfers open en ik had een tekort van ongeveer 20.000 euro. Ik denk, ah, jammer. Niet dat het rampzalig was. Nee, helemaal niet. Een slecht jaar kunnen we wel eens hebben op zijn tijd. Hoort er gewoon bij. Als je loopt te investeren, dan weet je dat je af en toe slechte jaren hebt. Niet huilen, niet moeilijk doen. Maar ja, het is niet de bedoeling van het spel. En ik ben wel zoveel koopman dat ik dat eigenlijk niet wil. En ik had die cijfers gezien. En ondanks dat er wel rust was in mijn hart, ik denk van nou, het komt wel goed. Het gaat allemaal weer komen volgend jaar. We zitten voor de eerste 3-4 maanden al helemaal vol met werk. Er is niks aan de hand. Vond ik toch diep in mijn hart het niet leuk. Ik hou daar niet van. Dus ik had die ochtend daarop mijn stille tijd. En we hebben geleerd, geef je vrijmoedigheid niet prijs. Je mag van God de dingen vragen. En God wil heel graag zijn almacht laten zien. Vraag van mij vrijmoedig. En Johannes schrijft daar zo mooi, waarom mag je dat doen? Zodat God kan laten zien hoe groot hij is. En ik bracht dat in gebed. Ik zei, heren, als ik zit te rekenen, dan haal ik het niet dit jaar. Ik heb nog een paar dingen die ik kan uitfactureren, maar ik haal het niet. Het zou zo leuk zijn dat ik het wel mocht halen. Maar dan had ik echt nog wel een 10.000 euro nodig. Nou, dat is, vind ik, toch wel veel geld. Daar moet je nog wel wat voor doen. En het wonder gebeurde. Woensdagmiddag werd ik gebeld door een van onze klanten. En die werkt met budgetten. En budgetten moeten op aan het einde van het jaar. Anders zijn ze het geld kwijt. En zei, ik wil graag nou wat facturen van je hebben. Nou, dat klinkt mij als muziek in de oren. Ik zei, oh ja? Ja, hij zei, ik heb nog wat facturen van je nodig. Want we hebben nog geld in de pot, dat moet eruit. Ik zei, nou, dat is geen probleem. Ik zei, hoeveel heb je nog nodig? Hij zei, 10.000 euro. Peter gaat het jaar voor een zwart getal. Het zal niet veel boven de nul zijn. Maar ze waren er wel. Weet u, dat is verbazing voor mij. Dat is die Heere, dat bent u goed. Meteen zitten gaan rekenen wat ik zelf nog bij elkaar kon schrapen. En er is voldoende. Weet u, dat is wat Gods trouw wil zijn in jouw leven. En elke keer als ik dat soort dingen meemaak en ik heb het grote geluk in mijn leven dat God elke keer zorgt, dan ben ik verbaasd. Dan zegt de Bijbel, roep mij aan. Want ik wil je voortaan grote en machtige dingen doen zien waarvan je niet weet. En ik hoop voor 2011 dat je dat boven je leven gaat schrijven. Het jaar van het roepen. Laat 2011 het jaar van het roepen voor je zijn. Omdat je zult ervaren dat God het machtige gaat doen. Zacharias, hij maakte het mee. De verbazing over wat God deed. Want het kwam precies uit wat er ging gebeuren. Maria, ze maakte de verbazing mee, want ze deed er precies mee wat God het gezegd had. Jozef, hij maakte het mee dat de Heere sprak tot zijn hart. Je moet weg uit Bethlehem, op naar Egypte, vluchten. God voorzag met wierook, mirre en goud, de cadeaus voor de koning, om te overleven. Dat er geld was. De herders, ze waren stom verbaasd toen ze die stal binnenkwamen. Want daar lag dat kindje. In doeken gewikkeld, in een kribbe, precies zoals de engel had gezegd. De wijzen, ze waren paf wat er allemaal gebeurde. En ik hoop, om het woord van paf te blijven, dat je volgend jaar paf zult gaan staan. Misschien ben ik vrijmoedig en ik hoop dat u het mij wil vergeven. Maar ik hoop dat u volgend jaar paf gaat staan van wat God wil doen in uw leven. Want hij is de machtige. Hij sprak en het was er. Zullen we samen gaan bidden? Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u voor uw grote, grote trouw. Heer, elke keer als ik daaraan denk, heer, voel ik mezelf zo klein worden. Want heer, mijn trouw naar u toe is niet zo groot als uw trouw naar mij toe. Heer, dat weet ik zo zeker. Heer, ik hak zo vaak met dingen. Heer, mijn eigen wensen, mijn eigen lusten. Mijn eigen verlangens. Heer, het is soms zo'n oorlog in me. Heer, zo'n geknok om de troon. Heer, en dat geknok komt voor omdat ik één ding zeker weet. Heer, dat als ik u laat op de troon van mijn hart, Heer, dan zit de beste persoon op de troon. Heer, dat als ik er zelf bij zit, Heer, dan gaat de chaos in mijn leven toenemen. Maar Heer, als ik u de plaats geef op de troon die u toekomt, Heer, dan komt u met uw almacht. Dan komt u met uw vrede. Heer, u hebt dat zo geleerd het afgelopen jaar. Heer, dat u wil komen met uw vrede. Heer, dat u wil laten zien waar het om gaat in het leven. En Heer, ik dank u voor uw enorme, 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 Heer, ik kan dat woord niet genoeg herhalen, voor uw enorme trouw. Heer, u bent de God van de Ik Ben. Zo noemde u zichzelf toen u uw ontmoeting had met Mozes. Heer, en vandaag bent u nog steeds de Ik Ben. Heer, u was er, u bent er en u zult er zijn. Heer, maar ook voor vanmorgen, Heer, bent u de God van de Ik Ben. En ik dank u, Heiland, dat we nou vanmorgen, Heer, zo in dit huis mogen zijn, in de wetenschap dat u in ons midden bent. Heer, u zegt in uw woord, daar waar 2 en 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. Heer, we hebben deze dienst belegd in Jezus' naam. Heer, daarom ben ik begonnen vanmorgen door te zeggen dat het gaat om de naam van Jezus. En Heer, ik dank u wel, Heer, dat als u dan hier in ons midden bent, dan bent u hier niet om op de laatste rij plaats te nemen. Heer, maar dan wilt u een ontmoeting met ons hebben. En daarom wil ik vanmorgen gewoon in vrijmoedigheid uitnodigen. In de wetenschap dat ik het niet kan. Maar in de meer dan volle overtuiging dat bij God alles mogelijk is. En mijn eerste vraag is altijd, ken je die God? Is kerst in jouw hart plaatsgevonden? Is Jezus geboren in je hart? Dat is het begin van alles. En elke keer kom ik daar weer op terug. Dat is het begin. Jezus moet geboren worden in jouw hart. Hij is er niet vanzelf. Hij komt er niet zomaar in. Hij moet uitgenodigd worden. Hij moet uitgenodigd worden door jou in jouw hart. Waarin jij zegt, Jezus, wilt u Heer worden in mijn leven. Wilt u koning worden in mijn leven. Dat is wat gebeuren moet. Ons allemaal, groot, klein, jong, oud, allemaal zullen we moeten starten met een geboorte in ons hart van Jezus. En mijn vraag aan jou is, mijn prangende vraag, is Jezus geboren in je hart? Woont Jezus in je hart? En als je daar ja op zegt, dank God elke dag. Maar misschien moet je zeggen, nee Peter, dat weten we niet. We weten niet of Jezus in mijn hart geboren is. O, laat hem vanmorgen geboren worden. Kom vanmorgen naar Jezus. En zeg, Heer, wilt u in mijn hart woning maken? Wilt u komen wonen in mijn hart? Is er vanmorgen iemand in deze zaal die het jaar gaat afsluiten met de geboorte van Jezus in zijn hart? Zou ik je hand mogen zien? Wil ik dolgraag met je gaan bidden? Zou ik je hand mogen zien als je vanmorgen een keuze voor Jezus wil maken? Laat Jezus geboren worden in je hart. Door gewoon te zeggen, Heer, hier ben ik en wilt u in mijn hart komen wonen. Wilt u op de troon van mijn hart gaan zitten, Heer, dat ik dat fijne leven mag ervaren. Dat is niet een leven zonder stormen, maar dat is een leven met de vrede van God in de storm. Hoe hoog die storm ook is, hoe hoog die golf ook gaat, Jezus is aan boord. Is er iemand die vanmorgen zegt, ik wil kiezen voor Jezus en mijn hart aan hem geven. Echt met je mond belijden. Ja, ik kan dat nooit lang genoeg over uitweiden. Spijt me. Maar het gaat om de keuze van je leven. Is er iemand die zegt, ik wil kiezen voor Jezus? Oh, ga deze zaal echt niet verlaten door het met hem in orde te maken. Kom dan na afloop, trek maar mijn jas. Gaan we samen bidden. En gaan we Jezus vragen om te geboren te worden in jouw hart. Tweede waar ik voor wil uitnodigen, misschien zit je momenteel heel erg moeilijk. En zeg je, Peter, oh, ik zit zo zwaar. Het wil niet. Herkenbaar. Hier staat er een voor die weet waar je doorheen kan gaan. Dat het soms zo stormt in je leven. Dat je echt op zoek bent naar dat grote wonder. Ik geloof dat bij God alle dingen mogelijk zijn. God zegt het van zichzelf tegen Sara. Zou voor mij iets onmogelijk zijn? Bij God is niks onmogelijk. Misschien zit je moeilijk in je eigen geloofsleven. Zit je in de kroop met jezelf. Wil het gewoon niet. Kom je er niet doorheen. Misschien zit je moeilijk in relaties. Met je partner, met je kinderen, met familie, met vrienden. Is een storm. Misschien zit je moeilijk in je maatschappelijk functioneren. Zij je school, wil het gewoon op school niet. Kom je er niet doorheen. Weet je niet wat je moet, moet je keuzes maken. Je weet niet welke kant je op moet. Misschien op je werk, is je baan niet veilig. Is het vervelend met collega's dat je denkt, heren, haal me eruit. Heren, ik wil dit niet meer. Misschien zit je moeilijk in je lichaam. Ik geloof nog steeds dat God de genezer is. Ploegers doorploegden zijn rug, legt Jesaja. En ik geloof nog steeds in dat God kan spreken en kan helen, kan genezen. Als je zegt, Peter, ik zit in een van die situaties, dan wil ik graag je uitnodigen om gewoon vanmorgen te komen en te gaan staan op de plek waar je bent. We willen een altaar bouwen voor God. En er al onze zorgen, onze pijn, onze moeite op dat altaar brengen en het maken tot een brandoffer en het ontbranden voor de Heere, opdat God gaat voorzien. Ik nodig je uit gewoon nu te gaan staan en wil ik heel graag voor je bidden. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Heer, u bent in ons midden. Dank u, Jezus. Prijs uw naam. Heer, u kent ons hart. Ons aller hart. Heer, u kent die harten die momenteel zo tekeer gaan. Heer, die, het lijkt wel of ze kloppen in de keel. En ik dank u, Heer, dat u in ons midden bent om die harten echt even goed te laten kloppen. Want Heer, als het ons hart gaat kloppen, Heer, weten we dat we moeite hebben. Heer, weten we dat we hulpbehoevend zijn. We hebben vandaag geleerd, Heer, dat als je hulpbehoevend bent en je moet gaan roepen, dan moet je roepen naar degene die de oplossing kan brengen. En Heer, daar bent u. Heer, daar bent u. Heer, u bent degene die met een kromme stok een rechte slag kunt slaan, zegt u in uw woord. Heer, u bent degene, Heer, waarvan u zegt, Heer, daar is een uitredding voor de dood. Heer, want u geeft eeuwig leven. Heer, ik dank u wel, Heer, voor uw bemoeienis in ons leven. Heer, uw bemoeienis met ons leven. Ik dank u zo, Heer, dat u niet de God bent van veraf, maar dat u de God bent van dichtbij. Heer, ik dank u zo, Heer, dat u voorziet. Heer, u voorzag ook voor mij. Heer, er zijn natuurlijk zoveel vragen ook in mijn leven, maar ik dank u zo, Heer, dat u voorzag. Heer, en u zult blijven voorzien, want u bent de voorziener. Heer, u voorziet altijd. En Heer, dan wil ik op dit moment, Heer, vanuit dat vertrouwen bidden voor de mensen die eerlijk zijn voor u en zijn gaan staan en zeggen, Heer, we hebben uw hulp nodig. Heer, het gewoon maar eens kenbaar maken. Maar eens capituleren. Heer, we houden het zo vast. Heer, maar het geheim van de oplossing is als we capituleren bij u en het aan u over gaan geven. Heer, deze mensen willen het overgeven aan u. Ze verwachten dat u het kunt gaan doen. Heer, en u bent toch degene bij wie de dingen mogelijk zijn. U zegt toch van uzelf dat bij u alles mogelijk is. U zegt toch dat u, als wij gaan roepen, onze grote en machtige dingen doet laten zien waarvan we geen weet hebben. U leert ons toch, Heere, dat als u spreekt dat het dan gaat gebeuren. En Heer, ik wil u bidden. Heere, wilt u gaan spreken in de situatie van mijn broers en van mijn zusters. Heer, wilt u voorzien, Heere, in dat wat moeilijk is. Dat wat misschien kapot is. Heer, u bent een vernieuwend God. Heer, u plakt het niet in elkaar, maar u vernieuwt. Heer, u restaureert niet, maar u vernieuwt. Heer, wilt u gaan herstellen dat wat kapot is. Heer, wilt u geloof gaan geven waar geen geloof meer is. Heer, waarin het leven zo tegen lijkt. Wil u bidden, Heer, dat ze die diepe gronden van u mogen ervaren. Heer, dat uw wortels dieper gaan komen. Heer, dat daar meer, of dat daar nieuw voedsel zal zijn. Heer, ik dank u voor uw enorme grote trouw. Heer, ik wil deze mensen zegenen. Heer, ik zegen ze met uw vrede. Heer, met uw liefde. Heer, en ik vul ze met uw Heilige Geest. Heer, omdat ze vol zullen zijn van u en niet van zichzelf. Heer, dat niet hun gedachten gaan regeren, maar dat uw gedachten gaan regeren. En wat zegt u? Uw gedachten, zegt u in uw woord, zijn gedachten van heil en een hoopvolle toekomst. En dat is waar ik je mee wil bemoeien. Gods gedachten over jou zijn gedachten van heil en van een hoopvolle toekomst. Bij God is hoop. En is de situatie zo moeilijk en zit het zo tegen. Bij God is hoop, omdat God het goede van je denkt. Dus waar ik echt bij bepaald word, echt op dit mijn hart echt daarvoor vervlamt, dat God gedachten van heil over je hebt. En als daar een aanklacht in je leven is, omdat dingen niet goed zijn gaan, dan mag je het belijden bij God. En de Bijbel leert dat God vergeest en vergeet. God weet het niet meer. God verwijdert de bewijslast. En als je geen bewijs meer hebt, heb je geen rechtszaak. Dan houdt de zaak op, dan stopt de rechter, zeggen we moeten stoppen, want er is geen bewijs. Als er aanklacht is in je leven, belijd het bij God. Zeg wat je mis hebt gedaan. Belijd je zonde. En de Bijbel leert dat God vergeeft alle zonden. Heer, ik wil u bidden, Heer, voor heel veel vrede in het hart van deze mensen. Heer, de goddelijke vrede. Niet de kunstmatige vrede die de wereld biedt. Heer, alle zekerheden die we opbouwen. Heer, dat als er wat gebeurt, dan zijn we verzekerd. Nee, Heer. U biedt de verzekering die we echt nodig hebben. Dat is vrede met God. Heer, wil voor ze zorgen. Heer, behoed en bewaar ze. Heer, ik vertrouw ze aan uw veilige handen toe. Omdat ze bij u zoveel beter af zijn dan bij mij. Heer, maak het zo. Heer, dat ze schuilen bij u in uw schaduw. Heer, en overnachten in de schaduw van de Allerhoogste. Heer, schuilen onder uw vleugels en overnachten in uw schaduw. Heer, behoed en bewaar ze. Zo zegen ik u en zo zegen ik jou heel bewust. In de naam van Jezus, dat zijn vrede met je meegaat en dat Hij voor je gaat zorgen. En dat je kunt zeggen dat God machtige dingen heeft gedaan waarvan jij niet wist. Amen. Amen. Ga zitten. We gaan onze dienst afsluiten. Ik hoop voor de kinderen dat de film afgelopen is. Anders moet je als ouders nog even wachten, want er is natuurlijk niks leuker dat je de film niet uit kan zien. Er zal vast royaal koffie zijn, dus dan kunt u uitgebreid koffie gaan drinken. Broeders, we gaan nog een lied zingen, de collecte gaan we nog doen. Ja, is helemaal goed. Verder alles? Ja, ik vraag dat altijd maar even. Ik ben ook maar gast. Oké, ik wil met u gaan zingen. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering. 407 uit de bundel van opwekking. En terwijl het voorspel er is, wordt de collecte bij u opgehaald. En ik nodig u uit alles wat u hebt, uw hele longinhoud in het lied te gaan leggen. Want, o Heer, hoe groot zijt gij. Vader, het is een soort van vraag. Hoe groot zijt gij? En het antwoord is, u bent de grootste. Heer, dat is het antwoord. U bent de grootste. De allergrootste. Heren, wij die het zoeken in superlatieve heren. Allergrootste. Heer, u bent de almachtige. Heer, u bent El Olam. Heren, El Elohim. El Shaddai. Heer, u bent almachtig groot. En ik dank u, Heren, voor uw grootheid. Heren, dat u omgang met ons wil hebben. Dank u voor uw trouw. Heer, we beginnen daar zo vaak mee. Ik begin daar zo vaak mee om u te danken voor uw trouw. Heer, want het is uw trouw, Heer, waardoor ik er nog steeds ben. Heer, dat is niet omdat ik zelf zo'n harde werker ben, zo'n beste brave borst. Maar het is omdat u trouw bent. U zegt in uw woord dat als wij u verlaten, verlaat u ons niet. Heer, u bent trouw. En ik dank u, Heer, dat we dan vanmorgen, Heer, zo heerlijk bij die trouw van u mogen staan. Heer, bij die verbazing, die verwondering over hoe groot u bent. En dank u, Heer, dat uw grootheid niet stopt als wij zo meteen deze zaal gaan verlaten, dit gebouw gaan verlaten. Maar dat u dan juist met ons mee wil gaan om te laten zien dat u bent, ik ben. En Heer, het is mijn bede voor de mensen die hier vanmorgen zijn, maar ook voor deze gemeente als totaal, Heer, dat 2011 een jaar van verbazing mag gaan worden. Omdat ze hebben geroepen tot u. Heer, roep mij toch aan, nodigt u ons uit, Heer, roept u ons op. Heer, en ik zal je grote en machtige dingen laten zien waarvan je niet weet. Ik wil u bidden, Heer, dat ze, ja, dat uitwerking mag hebben in het leven van deze mensen. Heer, van de gemeente hier aan deze plaats. Heer, dat dat iets zal zijn, Heer, wat zijn weerga zal hebben. Heer, dat u deze zaal verder gaat vullen. Heer, dat het gebouw te klein mag worden. Heer, in vrijmoedigheid bid ik u dat. Heer, er zijn ook in deze stad zoveel mensen die u nog niet kennen. Heer, dat ze gaan komen en dat ze kerst in hun hart mee mogen maken. Dat u daar wil geboren worden. Heer, dat is mijn bede, Heer, voor het jaar. Heer, wat u daarmee doet, Heer, ik weet het niet. Waarom ik dat zo bijzonder bid, weet ik ook niet. Heer, we bidden om een opwekking ook voor deze gemeente, voor 2011. Heer, dat u zielen gaat toevoegen en dat mensen gaan komen en gaan knielen voor Koning Jezus. Heer, het mooiste wat we mee kunnen maken is een ziel die zegt, ik wil Jezus dienen. Heer, ik bid u, Heer, wilt u uitwerking gaan geven daaraan. Dank u, Heer, dat u ook hier met ons meegaat, Heer, ons nooit alleen laat. Dank u voor uw Heilige Geest die aan ons geeft, Heer, opdat we, Heer, zullen weten wie u bent, wat u van ons vraagt. En volk van God, zo mag ik u zegenen in de liefde die God voor u heeft. Hij houdt zoveel van u, want daarom gaf hij zijn Zoon. En ik zegen u in de liefde die Jezus voor u had, die in de tuin van Gethsemane zei, niet mijn wil, maar de wil van God geschieden. En ik zegen u met Gods Heilige Geest die u nodig hebt om een leven te leven tot eer van de Heilige zelf. Daarom wees een heilige voor God. En ontvang daarom niet alleen een zegen, maar wees ook een zegen. Want de wereld zal zien dat je een volgeling van Jezus bent. En doe dat alles tot eer van die ene naam, de naam van Jezus. Amen. Amen. Wens u allemaal wel thuis gehouden. We volgen nog een plezierige dag. En graag tot volgend jaar.